Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Voor de uitzending van vandaag zijn wij verbonden met Rome. We gaan vandaag in gesprek met Don Wim Collin van de Salesianen van Don Bosco. Ja, Don is eigenlijk de aanspreektitel, zoals bij Don Bosco, voor de priesters in Italië. Hè? Zo is het, hè?
Ja, dat klopt. Hier in Italië zegt iedereen Don tegen de priesters die Salesiaan zijn van Don Bosco, omdat dat de titel was die men gebruikt om de priesters aan te spreken. En dus men doet dat nog steeds zo. En dat is voor vele mensen gemakkelijk en duidelijk vanaf het begin dat we priester zijn, een Salesiaan van Don Bosco. Dus iedereen weet dat zo.
Ja, want het valt mij altijd op in de interviews die ik doe, dat we in het Nederlands niet zo'n equivalent hebben. Hè?
Soms zegt men pater. Maar bij de Salesianen van Don Bosco zeker is dat, heb ik de indruk niet de standaard gewoond om pater te zeggen. Dus spreken ons gewoon met de voornaam aan.
Ja. Don Wim, hartelijk dank voor uw tijd vandaag voor ons. We gaan vandaag met u in gesprek over 400 jaar Sint Franciscus van Sales. Dit jaar wordt zijn 400-jarig overlijden, om zo te zeggen, herdacht. En u bent eigenlijk de persoon bij uitstek in het Nederlandse taalgebied om ons daar wat meer over te vertellen. Misschien eerst een voorstelling van uzelf. U doseert momenteel aan de Università Pontificia Salesiana. Ja, wat is het precies en hoe bent u in Rome terechtgekomen?
Inderdaad, ik werk aan de Università Pontificia Salesiana. Ik ben hier terechtgekomen als student, vandaar dat ik me al bijna versprak. Ik heb na mijn theologieopleiding in Mechelen, op het seminarie van Mechelen, ben ik naar Rome gekomen om een licentie te doen in theologie. Dan ben ik 5 jaar teruggekomen naar Vlaanderen om te werken in de jeugdpastoraal. En dan heeft men mij gevraagd om een doctoraat te maken. Ik ben hier naar België en naar Rome gekomen om verder te studeren op Don Bosco, de stichter van de Salesianen van Don Bosco. En dan op een bepaald ogenblik, zoals dat in religieuze congregaties gaat, heeft men gevraagd om in Rome te blijven, om te beginnen met te doseren aan onze eigen universiteit. We hebben een pauselijke universiteit, een van de pauselijke universiteiten hier in Rome. We hebben een beperkt aantal faculteiten uiteraard. We hebben filosofie, theologie, scienze dell'educazione, dat is pedagogie en psychologie, is bij ons samen in dezelfde faculteit. We hebben letteren klassieke, een faculteit waar alleen Latijn, Grieks en Hebreeuws onderwezen wordt. En dan hebben we ook een faculteit journalistiek. Dus we hebben eigenlijk een heel beperkt aantal faculteiten waar studenten, zusters, broeders les volgen. In de faculteit journalistiek en pedagogie en psychologie zijn meer lekenstudenten, maar over het algemeen hebben wij heel wat religieuze die bij ons les volgen.
En wat doseert u aan de universiteit?
Ik studeer, ik behoor tot het instituut van Theologia Spirituale, van spirituele theologie. En ik doseer vakken die te maken hebben met Don Bosco, de spiritualiteit van Don Bosco, geschiedenis van de congregatie, geschiedenis van de 19e eeuw. En dan geef ik ook de cursus Spiritualiteit van Sint Franciscus van Sales, omdat onze universiteit noemt Salesiana, onze congregatie heet Salesiana. En dus we hebben een cursus die specialiseert op Franciscus van Sales. En dit jaar uiteraard, omdat het de 400ste verjaardag is van het sterven van Franciscus van Sales, hebben we die cursus een beetje vernieuwd, uitgebreid en opengesteld voor het grote publiek.
Ja, dadelijk graag meer over Franciscus van Sales, zijn leven en zeker ook zijn spiritualiteit. Maar nog even over u persoonlijk. De Salesianen zijn erom gekend om een bijzonder groot hart voor de jeugd te hebben. Dat is toch het beeld dat we daarvan hebben met Don Bosco. Waarom bent u aangesproken geweest om Salesiaan van Don Bosco te worden? En hoe lang bent u ook al bij de Salesianen?
Ik ben Salesiaan geworden toen ik in 1997-98 ben ik begonnen op het noviciaat. Ik heb na het noviciaat maatschappelijk werk gestudeerd aan de sociale school in Heverlee en ik heb dan een aantal jaar in Oostende in het dagcentrum en het jeugdhuis van ons gewerkt. Ik heb de Salesianen leren kennen toen ik speelplein deed. En ik wilde heel mijn leven speelplein blijven doen. En zo ben ik bij de Salesianen terechtgekomen. De spiritualiteit, het werk dat ze deden, sprak mij aan. Aldoende heb ik beter Don Bosco leren kennen. Want ik kom niet uit een Don Bosco school. Heb ik Don Bosco leren kennen. Heb ik de kans gekregen om mij te verdiepen in wat het allemaal betekent om Salesiaan van Don Bosco te zijn. En zo ben ik bij de Salesianen terechtgekomen. Ik heb in Oostende gewerkt in het jeugdhuis en het dagcentrum. En dan daarna heb ik ook op jeugddienst Don Bosco gewerkt. En ben ik heel actief geweest binnen het netwerk voor pastoraal met jongeren.
Don Bosco is de stichter van jullie congregatie. En vaak worden congregaties ook naar hun stichter vernoemd. Maar in het geval van de Salesianen worden ze vernoemd naar de heilige Franciscus van Sales. Dit was een keuze van Don Bosco. Kan u ons daar een beetje over vertellen wat de band met Don Bosco was met Sint Franciscus van Sales?
Wel, de band met Don Bosco en Franciscus van Sales, oorspronkelijk heette onze congregatie alleen Sociëteit van Sint Franciscus van Sales. En na de Tweede Wereldoorlog is het Salesianen van Don Bosco geworden. Heeft men ook de nadruk willen leggen op Don Bosco. Don Bosco had een grote bewondering voor Sint Franciscus van Sales en hij schrijft op een bepaald ogenblik in zijn memoires, in de herinneringen aan het oratorio, dat hij omwille van drie redenen Franciscus van Sales als patroon wil nemen van de congregatie. Eerst en vooral omdat de liefde en de zachtheid noodzakelijk is om om te gaan met de jongeren. Ik denk dat we allemaal wel, ik ben maatschappelijk werker zoals ik zei, van opleiding. En Don Bosco werkte met thuislozen en dakloze jongeren die geen echte thuis hadden. En ik denk dat iedereen die met zulke jongeren en ook volwassenen werkt, dat het geen zin heeft om met dwang iets te bereiken bij zulke jongeren, maar dat alleen zachtheid, geduld, veel liefde kan helpen om jongeren te overtuigen om hun leven over een andere boeg te gooien. De tweede reden is omdat een van de weldoensters van Don Bosco, die hem zijn eerste job had gegeven als jonge priester, die wilde een congregatie stichten onder leiding van Sint Franciscus van Sales, wat daar ook al een portret voor laten schilderen van Sint Franciscus van Sales. Daar heeft hij een stuk inspiratie gehaald. En dan in de tijd waarin Don Bosco leefde, dus een tijd van grote veranderingen, waarop veel moderne Europese landen voor het eerst een grondwet krijgen, werd er vrijheid van godsdienst gegeven, ook in het Rijk van Sardinië. En een van de dingen die daar gebeurde was dat ook de protestanten vrijheid van godsdienst kregen. De Waldense, om precies te zijn. En Franciscus van Sales is gekend omdat zijn eerste missie was tussen de protestanten in de Chablais en Genève. Hij was bischop van Genève, maar hij kon niet in Genève resideren. En dus hij heeft heel wat vlugschriften en pamfletten geschreven om de mensen terug te overtuigen om van het Calvinisme zich te bekeren naar de Rooms-Katholieke godsdienst. En uiteraard ook dat is gezien de tijd voor Don Bosco een vorm van inspiratie, want godsdienstvrijheid wil zeggen, we kunnen ook proberen om de protestanten van de tijd van Don Bosco te bekeren. En dat was ook een van de motieven. Dan zijn er nog allemaal andere motieven. Franciscus van Sales was gekend in Turijn, in Chieri, waar Don Bosco zelf naar het seminarium gegaan is. Franciscus van Sales, het jaar dat hij gestorven is in 1622, was nog in Chieri geweest. En ze hebben daar een kapel voor hem opgericht. En in het seminarium was er een altaar. En je kent dat in van die barokke kerken zijn zo van die zijaltaren. En een van de zijaltaren is gewijd aan Sint Franciscus van Sales. Als Don Bosco zijn goede voornemens bij zijn priesterwijding opschrijft, we hebben die geschriften, dan staat daar ook de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid, de liefde van Sint Franciscus van Sales zullen mij altijd begeleiden in alles wat ik doe. Dus vandaar dat Don Bosco op een bepaald ogenblik, als hij beslist om zijn eerste Salesianen of zijn eerste medebroeders samen te brengen, hebben een heel klein stukje papier waarop het verslag van de vergadering zogezegd op staat. En daar heeft Don Rua, de eerste opvolger van Don Bosco, die het verslag heeft gemaakt, heeft daarop geschreven. En we zullen ons Salesianen noemen. En dat is dus echt een beslissing geweest van Don Bosco om de congregatie zo te noemen.
U heeft verschillende keren aangehaald dat Don Bosco werd aangesproken door de manier waarop Sint Franciscus van Sales omgaat met mensen, de dingen die hij voorstaat. Wilt u dan misschien wat vertellen over het leven van Franciscus van Sales, die toch een kleine 200 jaar voor Don Bosco heeft geleefd, hè? En in Frankrijk?
In Frankrijk, het is te zeggen, hij is eigenlijk geboren in hetzelfde land als Don Bosco. Savoie, op dat ogenblik was een hertogdom. De Savoie, Piemonte, een stuk van Ligurië en Sardinië vormden één land. Het is in datzelfde land, want Turijn ligt in Piemonte, dus maakt deel uit van hetzelfde hertogdom als Annecy en Genève. Ze waren eigenlijk landgenoten tot de eenmaking van Italië. Italië is begonnen. Franciscus van Sales is geboren in 1567, augustus, einde augustus. Zijn mama heette Françoise en zijn papa heette François. Zijn Peter noemde ook François, dus het was een beetje de naam van de familie. Hij werd geboren als jonge knaap, veel te vroeg op de wereld gekomen, na 7 maanden zwangerschap. Zijn mama was ook heel jong, ze was 15 jaar toen Franciscus geboren werd. Zijn papa was al wat ouder, maar zoals dat in die tijd ging, een huwelijk tussen nobelen en aristocratie is niet het romantische huwelijk dat we ons nu moeten voorstellen. Ze woonde in Turin, 21 augustus werd hij daar geboren. De 28 augustus pas wordt hij gedoopt in de kerk van Saint-Maurice in Turin, de parochiekerk, het feest van Sint-Augustinus. Sint-Augustinus zal voor Franciscus van Sales altijd een beetje een vorm van inspiratie blijven. Als we kijken naar zijn geschriften, dan zien we dat daar vele dingen over hem geschreven zijn. De papa heeft zoals dat gaat, hè. Een droom voor zijn zoon, de eerstgeborene, die moet een beetje de familienaam voortzetten. Zijn papa had gewerkt of in het leger geweest van de Savoie. Zij hadden gestreden en zijn papa, zijn wereld was opengegaan en hij had gezien van misschien kan mijn oudste zoon in de magistratuur gaan of in de politiek, in het vertegenwoordiger worden van onze regio in het land. De mama is een beetje heel jong en als ze François ter wereld zet, op de wereld zet en is een beetje bezorgd en wil haar zoon aan God toevertrouwen. En op dat ogenblik is er de lijkwade van Turijn, om een bepaalde reden is die in Annecy. En het is voor de lijkwade van Turijn dat zij zegt van als mijn kind geboren wordt, dan wil ik hem aan God toevertrouwen. En we kunnen dat interpreteren als zij zou graag hebben, of zij wilde graag dat haar zoon priester zou worden. Dat is een beetje een conflict, maar zo over de opvoeding van François en dan al zijn andere broers en zussen zijn ze wel heel, heel duidelijk. Ook al leven ze in een gebied dat grenst aan een protestants gebied, ze zijn katholieken en ze krijgen ook die opvoeding. François zal naar school gestuurd worden om te beginnen te studeren. Een toekomst, maar nog niet helemaal duidelijk wat dat die toekomst zal brengen. François samen met, of Franciscus van Sales, samen met zijn neefjes gaat naar school, eerst in La Roche. En daarna in 1575 zal hij naar Annecy gaan, om dan tenslotte naar de grote stad Parijs te trekken. Samen met een priester en een knecht om daar te gaan studeren bij de Jezuïeten.
En ja, Sint Franciscus, was hij in zijn jeugd al vroom, eigenlijk, om zo te zeggen?
Sint Franciscus, en dat is het mooie, Franciscus van Sales heeft een weg afgelegd. Hij is niet geboren als heilige. Hij is ook niet geboren als niet-gelovig. Hij heeft een gelovige opvoeding gehad. Zijn opvoeding maakte, volgens mij, zijn gelovige opvoeding maakte, was zo goed, denk ik, door zijn moeder en door naar de parochie te gaan, was zo goed dat hij vaak vragen stelde. Vragen stelde van, hoe kan ik een goed christen zijn? In deze wereld. Het is een vraag die in die tijd vele mensen stelden. Wat moet ik doen om een goed christen te zijn? En het is ook de tijd waarin het jansenisme geboren wordt, die eigenlijk op dezelfde vragen proberen een antwoord te geven. Franciscus van Sales, als hij aankomt op het jezuïetencollege, krijgt daar een gelovige vorming en dan op een bepaald ogenblik wordt die vraag echt prangend. Wat moet ik doen om een goed christen te zijn? En op een bepaald ogenblik gaat hij in crisis. En ik denk alleen maar omdat hij echt ervan overtuigd was, kan ik nu naar carnaval gaan of mag ik nu niet naar carnaval gaan? Wat gebeurt er? Hoe gaat God naar mij kijken als ik dingen verkeerd doe? En hij komt uit die crisis. Op een bepaald ogenblik zal hij naast zijn studies aan het college van de Jezuïeten zal hij ook een beetje theologie gaan studeren. En hij bestudeert daar het hooglied van de liefde, waarin hij een god van liefde ontmoet, die zo wordt uitgelegd. En op een bepaald ogenblik gaat hij bidden voor het beeld van de Zwarte Madonna in Parijs. En hij zegt van, kijk, God, kijk, zie mij hier staan, neem mij aan zoals ik ben. Ik wil een goed christen zijn. In die tijd, de vrees om naar de verdoemenis te gaan, was nog zeer pertinent. En hij zegt, als u mij naar de verdoemenis stuurt, of naar de hel stuurt, zorg er dan voor dat ik u in de hel geen één keer kwaad over u zal spreken. En voor de tijd die mij rest hier op mijn aardse leven, laat mij u prijzen en laat mij u loven. En zo is hij uit die crisis gekomen. Langzaamaan zijn geloof vormgevend, door te zien dat God liefde is, dat God medelijden heeft, dat God goed is. En dat is belangrijk gebleven. En dat zal hij later ook proberen door te geven. En als de mensen vragen aan hem in de heel vele brieven die we van Franciscus hebben, dan staat daarin geschreven van, eigenlijk is het antwoord elke keer, wat moet ik doen om een goed christen te zijn? Het grootste werk, of het bekendste werk, de inleiding tot het devote leven, is eigenlijk ook een antwoord op de vraag van, hoe moet ik mijn geestelijke leven, mijn spirituele leven vormgeven? Heel eenvoudig. Franciscus heeft dat gedaan met heel mooie woorden, met heel mooie beelden, begrijpelijk voor iedereen.
Ja, graag later nog wat meer over die spiritualiteit. Maar wat zijn leven betreft, hij is dan op jonge leeftijd gaan studeren bij de Jezuïeten. Ja, wat heeft hij precies gestudeerd en was toen de keuze voor het priesterschap eigenlijk al gemaakt of is dat later gekomen?
Hij heeft daar lang over getwijfeld, ook omdat hij wist de keuze voor het priesterschap. Hij heeft daar lang over getwijfeld omdat hij wist van zijn vader dat zijn vader een andere droom voor hem had. Na Parijs, in Parijs heeft hij de algemene vorming gehad, om het zo te zeggen, en daarna gaat hij terug naar huis. En van daaruit gaat hij in Padua studeren aan een van de oudste universiteiten van het Italiaanse Schiereiland. Hij gaat daar studeren en hij studeert daar recht, zowel kerkelijk recht als civiel recht. Die twee horen een beetje samen en tegelijkertijd studeert hij theologie in zijn vrije tijd, om het zo te zeggen. Hij heeft al die tijd een begeleider die hem begeleidt, waarmee hij uitlegt van kijk, er leeft iets in mij, er leeft een droom in mij, om priester te worden, maar dat is heel moeilijk, want ik moet dat thuis verkocht krijgen. Ik moet dat aan mijn vader verkocht krijgen. En zijn geestelijke begeleider zegt heel eenvoudig, het is uw taak nu om rechten te studeren. En in uw vrije tijd mocht je die theologie verder studeren. En de tijd zal raadbrengen, zal uitwijzen wat dat er moet gebeuren. Franciscus van Sales, zowel in het college van Clermont in Parijs, als op de universiteit van Padua, worstelt een beetje met die droom. Die droom die langzaamaan gegroeid is, ook al van als hij klein was, zo wel eens gedacht van ik zou willen priester worden. Worstelt met die droom, worstelt met de belofte die hij dan op een bepaald ogenblik doet. Probeert zijn leven vorm te geven. Eén keer dat hij gedaan heeft met studeren in Padua, keert hij terug naar huis. En dan heeft zijn vader eigenlijk voor hem alles al geregeld. Hè. Er staat een mooie carrière voor hem te wachten. En er staat ook zoals dat in die tijd ging, er moet een huwelijk geregeld worden. En daar is al een kandidaat voor het huwelijk uitgezocht door zijn vader.
En dan toch maakt hij die beslissing tegen wil en dank van zijn vader.
Ja. Hij probeert op een mooie en elegante manier eruit te geraken. Hè. Hij moet zijn vader overtuigen, hij moet die dame overtuigen. Hij zegt eigenlijk, hij speelt het heel, heel slim. En we hebben daar eigenlijk veel getuigenissen van het leven, want hij vertelde over zijn leven aan Jean de Chantal bijvoorbeeld. En hij zegt van, ja, ik kon uiteraard niet direct weigeren. En hij heeft toegestemd om de vrouw te ontmoeten, om daarmee in gesprek te gaan. Maar hij heeft dan de boot een beetje afgehouden. Op een bepaald ogenblik was er een andere huwelijkskandidaat voor de vrouw. En dan heeft hij heel eervol gezegd, ja, maar dan trek ik mij wel terug. En dan, dan was hij, hij kwam hij er op een goede manier vanaf. Tegelijkertijd was er een plaats in het bisdom om de bisschop te helpen. Bisdom Geneve, dus de bisschop van Geneve, kon niet, omwille van de protestanten, kon niet in, in Geneve verblijven. Dus die verbleef in Annecy. En ze hadden daar de kerk en de kathedraal en het kapitel en zo verder. En binnen het kapitel was er op een bepaald ogenblik een plaats vrij. En toen is er iemand die gesuggereerd heeft, maar zou dat niks zijn voor Franciscus van Sales? En op die manier heeft men dan voorgesteld van kijk, zou het niet goed zijn aan Franciscus van Sales? Franciscus van Sales, van die beslissingen, daar moest hij dan over nadenken en praten met zijn geestelijke begeleider. Maar uiteindelijk heeft hij toegestemd om die plaats aan te nemen in het kapitel. En dan gaat alles eigenlijk heel snel. Hè. Dan wordt hij 18 december... wordt hij door Monseigneur Granier, de bisschop van Annecy, priester gewijd. Hij celebreert, hij viert zijn eerste viering op Eucharistieviering op 21 december. En dan rolt hij in het bisdom en begint hij te werken.
Ja, een bisdom waar hij later zelf ook bisschop is geworden.
Ja, dus hij zal later... ook bisschop van Geneve worden, dus de opvolger van Monseigneur Granier. Er is een tijd waar dat hij gewoon priester is geweest en dan op een bepaald ogenblik vraagt Monseigneur Granier vrijwilligers om te gaan werken in het protestantse gebied, in de Chablais. De Chablais was totaal protestant geworden. En Monseigneur Granier vraagt vrijwilligers om daar te gaan werken, maar bij zijn priesters vindt hij niemand, want in die tijd was het niet allemaal, nu is het een vredevol samenleven tussen protestanten en katholieken, en in die tijd was het uiteraard een beetje anders. Hè. Ze bestookten elkaar met woorden en soms ging dat ook met vuisten en kerken die eraan moesten geloven en zo verder. Dus het was geen plezierige opdracht. Franciscus van Sales, wanneer hij naar daar gaat, kan ook niet in het protestantse gebied, in het midden van het protestantse gebied verblijven, uiteraard. Hij moet er buiten op een heuvel in een kasteel verblijven. En daar gaat hij dus heel in het begin misschien een beetje te driest en later zal hij ook daar merken dat alleen met de liefde je mensen kan overtuigen om zich te bekeren terug tot het christendom. Hij probeert te preken, maar hij stelt vast dat hij weinig gehoor vindt, want de protestanten, er is veel controle en ze kunnen niet zomaar naar de kerk komen en zo verder. En wat doet hij? Hij begint te schrijven. Hetgeen dat hij wil zeggen, schrijft hij en wordt gekopieerd en onder de deuren van de huizen van de mensen gestoken, zodat ze kunnen lezen wat hij eigenlijk wil zeggen. En hij nodigt ze dan ook op een bepaald ogenblik uit om naar de kerk te komen. Het feit dat hij kiest om te schrijven, maakt dat hij later vlugschriften, zoals dat heet, pamfletten, maakt dat hij later ook patroon zal worden van de journalisten. Omdat hij kleine krantjes schrijft die onder de deur gestoken worden. En één keer dat die onder de deur gestoken worden, een zeer slimme tactiek van Franciscus van Sales, niemand weet wat er binnenskamers gebeurt, dus niemand weet wie er leest en wie het direct in de vuilbak gooit of in de oven gooit. Niemand weet aan wie ze worden doorgegeven, dus dat is een heel slimme tactiek. En zo kan hij heel wat mensen bekeren tot het christendom, tot de Rooms-Katholieke godsdienst opnieuw.
Ja. Ja, want het was eigenlijk dan een tijd... het was nog heel recent allemaal, hè? De protestantse...
Ja. Ja, maar recent... er zijn een aantal jaren overgegaan, maar het is inderdaad...
Ja.
In het licht van de eeuwigheid is dat heel recent.
We gaan er even tussenuit, beste luisteraars, met een stukje muziek en zetten dadelijk dit interessante gesprek over de heilige Franciscus van Sales verder. En van harte welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Don Wim Collin, Salesiaan van Don Bosco. We spreken hem naar aanleiding van 400 jaar Franciscus van Sales. De Salesianen zijn opgericht door Don Bosco, maar Franciscus van Sales zelf heeft ook een congregatie opgericht. Kan u ons daar misschien ook wat meer over vertellen?
In 1604, op 5 maart om precies te zijn, is er de eerste ontmoeting tussen de barones Jean de Chantal en Franciscus van Sales. Franciscus van Sales is in Dijon om de vaste preken te doen in de kathedraal. En daar op de eerste rij zit elke keer Jean de Chantal. Jean de Chantal is een jonge weduwe met 3 of 4 kinderen die... en haar echtgenoot is gestorven in een jachtongeval, per ongeluk doodgeschoten of geraakt door het geweervuur van zijn kameraad. Hij sterft dan een aantal dagen later. En Jean de Chantal besluit om niet meer te hertrouwen en haar leven te wijden aan God. In die tijd was dat eigenlijk niet zo eenvoudig, want de religieuze ordes aanvaarden geen vrouwen die getrouwd waren geweest, geen weduwen. De ontmoeting met Jean de Chantal en Franciscus van Sales, ze spreken elkaar in de sacristie, ze besluiten elkaar terug te zien, ze ontmoeten elkaar verschillende keren samen met een aantal vriendinnen. En er is ook een levendige correspondentie. Hè. Er zijn brieven waarin Franciscus van Sales op Jean de Chantal antwoordt, 20 pagina's. En Jean de Chantal is een van die dames die vraagt van hoe moet ik mijn leven vormgeven, wat moet ik doen om een goed christen te zijn. En Franciscus van Sales antwoordt. En stilaan groeit in Jean de Chantal dat verlangen om die droom, om haar leven aan God te wijden, krijgt meer vorm. En Franciscus van Sales is de ideale persoon, want Franciscus van Sales wil in Annecy, waar hij resideert als bisschop van Genève, wil ook een orde stichten. En dus de twee, er is een spirituele vriendschap tussen die twee. Er zijn nog een aantal dames die willen daaraan deelnemen. En het oorspronkelijke plan van Sint Franciscus van Sales is eigenlijk om een apostolische congregatie op te richten. Een congregatie van vrouwen die eigenlijk uit het klooster gaan om te gaan werken, om catechese te geven, om de jonge meisjes bij hen thuis op te vangen, om eigenlijk een heel bedrijvig klooster zou dat geweest zijn. Maar ja, we zijn in de 17e eeuw, dat is allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Dus ze krijgen het mag niet, ze moeten een slot klooster worden eigenlijk. En dat zijn zij ook gebleven. Die oorspronkelijke inspiratie die is een beetje vervaagd. Je kan het nog terugzien in de naam die Sint Franciscus van Sales en Jean de Chantal gegeven hebben aan hun congregatie. Ze noemen dus de Visitandine, de zusters van Ons Lieve Vrouw van de Visitatie. En dus als zij daar ook samen over aan het nadenken zijn, de verschillende namen, sowieso de vrouwencongregatie zou een naam van Maria gekregen hebben, maar ze wisten niet goed welke naam. En ze kiezen dus Onze Lieve Vrouw van de Visitatie, Onze Lieve Vrouw, die op bezoek gaat bij Elisabeth. Want het was in hun ogen zo, als je weet wat de oorspronkelijke drijfveer was, om de mensen te gaan bezoeken, om de meisjes te gaan bezoeken, om uit het klooster te gaan. De oorspronkelijke visie was, zoals Maria Jezus gebracht heeft naar Elisabeth, zo moeten ook de zusters van de Visitatie Jezus brengen naar de mensen die ze gaan bezoeken. De zieken, de armen, de meisjes, en zo verder. Dus die inspiratie merk je nog terug in de naam die ze hebben, Onze Lieve Vrouw van de Visitatie. Jezus brengen naar de anderen. Niet dat ze naar hen toe moeten komen, maar de zusters zelf. De monialen zelf die uit het klooster gaan om Jezus bij de mensen te brengen.
Dat was de oorspronkelijke inspiratie, maar in die tijd was het dus toch niet zo gangbaar dat er congregaties waren van vrouwen met zo'n apostolische roeping? Of...
Dat was niet zo gangbaar. Maar er is in Vlaanderen, in België, in Gent, een congregatie, de zusters van Onze Lieve Vrouw van de Visitatie, die eigenlijk in eind 17e eeuw gesticht zijn, die eigenlijk hetzelfde werk gedaan hebben als de Visitandinen in Annecy, onafhankelijk van hen gesticht, en die het wel hebben kunnen doen, ja. Op een of andere manier. Die er wel in zijn geslaagd om dat apostolische leven te hebben. Maar het was in die tijd zeker niet gangbaar. Het was niet normaal. We zitten ook in de tijd waar het concilie van Trent en de hele hervormingen van het kloosterleven en een beetje na de roep van Luther om een beetje terug het geloof serieus te nemen, is er zeker, die dingen waren heel moeilijk. Apostolische congregaties was heel moeilijk in die tijd. Dus, ja.
En Sint Franciscus is dan eigenlijk altijd hun, hoe zal ik het zeggen, begeleider gebleven, geestelijke begeleider?
Dus heel mooie. Er zijn ook geschriften van Sint Franciscus van Sales die daaruit voortkomen. Hè. Op een bepaald ogenblik, als zij jonge congregatie, allemaal vrouwen die eigenlijk niet zoveel weten van het religieuze leven, wel gelovige, diep gelovige vrouwen, en regelmatig zetten zij zich een stoel in de tuin en daar zit Franciscus van Sales en ze stellen vragen: hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we dit aanpakken? Er zijn heel mooie, en dat is het mooie van Sint Franciscus van Sales, heel praktische dingen. Wat moeten we doen als we in slaap vallen tijdens het gebed? En Franciscus van Sales antwoordt heel rustig. Hè. Er is een zuster die nota neemt. En dat is allemaal dan samengebundeld en uitgegeven. Maar ook heel niet alleen wat moeten we doen als we in slaap vallen tijdens het gebed. Maar hoe moeten we omgaan met elkaar? Hoe moeten we mediteren? En al die dingen. En Franciscus van Sales begeleidt het proces van de zusters een hele tijd. Totdat zij eigenlijk op eigen benen kunnen staan. Hè. Er is een zeer hechte vriendschap tussen Jean de Chantal en Franciscus van Sales. Maar we zien naarmate dat de tijd verder gaat. Hè, dat er wat afstand groeit. Hè. De congregatie is gesticht. Franciscus van Sales laat hen ook de onafhankelijkheid, de vrijheid om stilaan verder, zich verder te ontwikkelen en nieuwe huizen te stichten. En Franciscus uiteraard moet zijn bisdom in goede banen leiden. Hè.
Ja, graag ook wat meer over de spiritualiteit van Sint Franciscus van Sales. U heeft al aangehaald dat hij doorheen zijn leven een evolutie heeft doorgemaakt, ook op geestelijk vlak. Gaan beseffen dat de liefde en mildheid ook wel belangrijk was naar de mensen toe in plaats van dwang, ook in het geestelijk leven. Hij is denk ik ook wel gekend. Ja, Introduction à la vie dévote, introductie tot het devote leven, is denk ik zijn bekendste werk. Hij is bekend voor het feit dat hij vond dat heiliging voor iedereen is, eigenlijk.
Ja.
Hè?
Het is heel opvallend als we kijken naar hoe de verschillende pausen in de geschiedenis na Franciscus van Sales, Paulus, Pius de negende, Pius de elfde, maar dan zeker ook Paulus de zesde, na het Tweede Vaticaanse Concilie, hoe zij Franciscus van Sales gebruikt hebben als eigenlijk een actuele heilige. Van het Tweede Vaticaanse Concilie weten we dat in Lumen Gentium de heiligheid van iedereen wordt benadrukt. Iedereen kan de weg van de heiligheid bewandelen. Of je bakker bent, of poetsvrouw, of je werkt in een postkantoor, of je werkt in de wetstraat. Het maakt allemaal niet uit. Je mocht eerste minister of koning zijn. Iedereen kan de weg van de heiligheid bewandelen. En dat is iets eigenlijk dat Franciscus van Sales van in het begin van de inleiding tot het devote leven zegt. Heiligheid is voor iedereen. Iedereen kan die weg van heiligheid gaan, omdat hij, zowel Paulus de VI als Franciscus van Sales benadrukt, er is een misvatting. We mogen niet spreken van heiligheid als het ultieme doel dat we moeten op de heilige kalender geraken. Dat is niet de heiligheid. De heiligheid is eigenlijk de weg die moet gegaan worden. De dagelijkse stappen om verbonden te leven met God. Dat is een van de dingen die door Franciscus van Sales benadrukt wordt, die eigenlijk in die tijd heel modern waren. Want in die tijd was het zo dat de enige die weg van de volmaaktheid, om het zo te zeggen, konden bewandelen, waren degenen die zich totaal aan God toewijden. De monniken, de mondialen, de religieuzen, de priesters, de bisschoppen, zij. En de andere mensen, die konden zo iets doen in de zin, maar konden nooit die heiligheid bereiken. En Franciscus van Sales zegt eigenlijk, nee, dat is niet juist. Iedereen is geroepen tot die heiligheid. En dat wordt dan opgenomen in het Tweede Vaticaanse Concilie. En Paulus de VI, als hij schrijft over Sint Franciscus van Sales, want hij heeft een zeer mooie apostolische brief geschreven over Sint Franciscus van Sales, schrijft, we moeten die misvatting, die zelfs na het Tweede Vaticaanse Concilie bestaat, dat heiligheid gereserveerd is voor een beperkte groep, we moeten die de wereld uithelpen. En als we kijken nu, vandaag, in de laatste documenten van Paulus Franciscus, dan zien we dat zowel in Gaudete et Exultate als in Christus Vivit wordt hetzelfde benadrukt eigenlijk. En iedereen kan die weg gaan, want het is de weg die de heiligheid is. Het is niet alleen om op de top van de berg te geraken en van het uitzicht te genieten. Nee, het is de bedoeling dat de weg gegaan wordt en dat is de weg die heilig maakt.
Is het omwille van dit baanbrekende eigenlijk in inzicht in het geestelijk leven, dat Sint-Franciscus dan uiteindelijk kerkleraar is?
Het is ook daarom, dit is een van de elementen, hè, als je al de geschriften van Sint-Franciscus van Sales samenneemt, hè, dan wordt er gezegd, het is Pius de IX die Franciscus van Sales kerkleraar heeft verklaard. Dan zegt hij van eigenlijk, de leer die Franciscus van Sales neerschrijft in zijn verschillende werken, is van universele waarde. Hij beroept zich op dezelfde bronnen als de anderen, maar zijn leer is van universele waarde. Dus daarom is hij waardig om kerkleraar genoemd te worden. Zijn bijnaam, kerkleraar van de liefde van God, omdat hij, zoals ik gezegd heb in het begin, de liefde van God, die hij ontmoet heeft voor de eerste keer, zeker in het hooglied van de liefde, dat is voor hem, dat staat buiten kijf, dat is het allerbelangrijkste. En God heeft de wereld lief. Heel mooi, als ik mag, als hij uitlegt waarom God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Er zijn twee opties om dat te verklaren, zegt Franciscus van Sales. De eerste optie is dat God in de wereld gekomen is om de zonde teniet te doen. En Franciscus van Sales zegt heel eenvoudig, nee, dat is niet de reden waarom dat God in de wereld gekomen is. Want God zou ook in de wereld gekomen zijn als de zonde er niet was geweest. Want hij houdt zo veel van de mensen. Hij houdt zoveel van de mensen dat hij heel dicht bij hen wou zijn. En dat hij daarom zijn zoon heeft gezonden.
Dus de essentie ook van zijn spiritualiteit is echt de liefde van God.
Van waaruit... De liefde van God. De liefde van God, de liefde van God die naar ons toekomt en aan ons vraagt om in liefde te antwoorden. Franciscus van Sales legt ook het accent op de vrijheid. De mens is vrij om te antwoorden op die liefde van God. En God vraagt dat we uit liefde zelf zouden antwoorden op de vraag die hij stelt. Wil jij een christen zijn? Wil jij een goed mens zijn? Wil jij mij volgen? En God vraagt dat van ons. Maar wil ook alleen maar, zegt Franciscus van Sales, dat we uit liefde antwoorden, niet uit dwang. Niet omdat het moet, maar uit liefde. En als je uit liefde en in alle vrijheid antwoord geeft, dan ontstaat er zoiets van, dan zegt Franciscus van Sales van, we moeten leren om de wil van God te doen. En we moeten dat leren, niet omdat dat de wil van God is, maar omdat we niks anders willen doen. Dat onze eigen wil eigenlijk niet meer bestaat. Wat ik zou willen vandaag doen, dat bestaat eigenlijk niet meer. Ik moet alleen maar doen wat dat God wil. En dat noemt Franciscus van Sales de heilige onverschilligheid. Het maakt voor mij niet uit wat dat ik moet doen. Ik wil alleen de wil van God doen. En in de gewone dingen van elke dag.
Is het, de inleiding tot het devote leven bijvoorbeeld een aanrader ook voor de mensen de dag van vandaag?
We zouden dat moeten heruitgeven. Ik weet niet of er een recente Vlaamse uitgave is van de inleiding tot het devote leven. Er zijn een aantal dingen in de inleiding van het devote leven. Er zou een goede inleiding moeten zijn op de inleiding van het devote leven. Want sommige dingen denken we vandaag van, zie je dat het geschreven is vanuit in een andere tijd. De inleiding tot het devote leven is ontstaan uit de brieven die Franciscus van Sales schreef aan Madame de Charmoisy. Dus een aantal brieven die hij schreef, die dan verzameld zijn geweest en waaruit blijkt dat hij zonder het te weten zelf een weg heeft beschreven. En ik denk dat als je afstand neemt van de dingen die kenmerkend zijn voor de 17e eeuw, dat zeker de inleiding voor het devote leven een aanrader is om te lezen. Het is zeer makkelijk om te lezen. Hè. Het zijn brieven, het zijn korte hoofdstukjes elke keer. Als je op één hoofdstukje leest per dag en dan daar even over nadenkt en daarover mediteert. En zoals Franciscus van Sales zegt, je moet mediteren voordat je je slaapkamer uitgaat. Als je elke dag een klein hoofdstukje van de inleiding tot het devote leven leest, voordat je naar je werk vertrekt of voordat je andere dingen begint te doen, dan kan je daar tijdens de dag over nadenken. En dan leer je, denk ik, echt een weg te gaan. Ja.
En dat kan voor iedereen, dus ook de mensen die gaan werken.
Ja. Dat kan voor iedereen. Dat is, het zijn echt hele korte hoofdstukjes. Franciscus van Sales gebruikt een zeer poëtische taal, gebruikt heel veel beelden. Als hij over het gebed spreekt, dan spreekt hij over marmotten, dan spreekt hij over papegaaien, dan spreekt hij over vliegen, over vlinders. Hij gebruikt heel veel beelden die heel begrijpelijk zijn. En bijvoorbeeld als hij zegt, als we bidden, we moeten niet bidden zoals papegaaien. Die gewoon maar zeggen, praten zonder eigenlijk te weten wat dat ze aan het zeggen zijn. Nee, als we bidden, moeten datgene wat we zeggen, moeten eerst betekenis krijgen in onszelf voordat we die woorden uitspreken. Dus eigenlijk heel, heel begrijpelijk, ja.
Ik ga ervan uit dat er heel veel thema's zijn uit de spiritualiteit van Franciscus van Sales waarover we zouden kunnen praten. En dan zouden we ook nog vele uren verder kunnen praten. Dus ik ga toch een beetje een selectie moeten maken. Ik zou graag daarom de vraag stellen, wat zijn nu de belangrijke punten van de spiritualiteit van Sint Franciscus van Sales die jullie als Salesianen eigenlijk meedragen?
Het mooie is dat er heel veel congregaties zijn die zich inspireren aan Sint Franciscus van Sales. De Salesianen van Don Bosco en de zusters van Don Bosco zijn misschien de grootste, maar we zijn niet de enige. En Franciscus van Sales, voor ons, Salesianen van Don Bosco, heel veel. Veel meer dan we vermoeden. Bijvoorbeeld, een van de dingen die voor Don Bosco, als Don Bosco een van zijn eerste boeken schrijft, want ook Don Bosco is een schrijver, als hij Il Giovane Provveduto schrijft, de welopgevoede man, hoe hij moet onderscheiden wat dat God eigenlijk van hem wil, dan beschrijft Don Bosco eigenlijk exact dezelfde manier als Sint Franciscus van Sales in het traktaat over de liefde van God beschrijft. En als we kijken naar de autobiografie van Sint Franciscus van Don Bosco, dan zien we dat Don Bosco moet beslissen om naar het klooster te gaan of naar het seminarium te gaan, dat hij exact diezelfde stappen beschrijft. Die vier stappen die Franciscus van Sales in het traktaat van de liefde van God beschrijft, ook beschrijft. Uiteraard zijn er voor de Salesianen van Don Bosco ook die dingen die met pedagogie te maken hebben. Hè. De vriendelijkheid, de zachtheid om met de mensen om te gaan, om met de jongeren om te gaan, zijn voor de Salesianen van Don Bosco heel belangrijk. Maar ik denk dat dit jubeljaar, voor ons de gelegenheid is, voor ons Salesianen van Don Bosco, om een beetje verder te gaan kijken. En te kijken van, kijk, wat heeft Franciscus van Sales nog allemaal gezegd dat belangrijk voor ons is. Bijvoorbeeld, doe alles uit liefde, niets omdat het moet. Ook dat is een grote wijsheid die Franciscus van Sales in 1600 aan Jean de Chantal heeft geschreven, heeft in een brief, maar die ook vandaag voor ons belangrijk is. En voor de Salesianen van Don Bosco en voor Don Bosco zelf. Hè. Don Bosco zegt op een bepaald ogenblik, studia farti amare, piuttosto che temere. Zorg ervoor dat men van je houdt, veel eer dan dat men je vreest. Dat is hetzelfde als zeggen van je moet alles doen uit liefde en niets omdat het moet. En zo zijn er heel veel gelijkenissen tussen Franciscus van Sales, en Don Bosco.
Dit jubeljaar is misschien ook voor onze luisteraars een gelegenheid om de heilige Franciscus van Sales en zijn spiritualiteit wat beter te leren kennen. Jullie hebben ook als Salesianen van Don Bosco, zeker ook in het Nederlandse taalgebied, wel wat in de aanbieding. Er is een website gemaakt, het heet Sales 400, denk ik. En daarop komt er bijvoorbeeld elke maand een meditatie van uw hand eigenlijk, hè?
Ja, dus ik schrijf, omdat ik in de hoge werk, schrijf ik een aantal artikels die ik over verschillende thema's van Franciscus van Sales. Hè, gaande van, wat zegt Franciscus van Sales over vriendschap? Wat zegt Franciscus van Sales over het gebed? Wat zegt Franciscus van Sales over roddelen? Wat zegt Franciscus van Sales over allerlei thema's die ook met het dagelijkse leven te maken hebben. Niet alleen spirituele thema's, maar ook andere thema's zoals roddelen, roeping, meditatie, hoe dat we omgaan moeten gaan met de wereld, over Sint-Jozef, allerlei thema's die belangrijk zijn. En die verschijnen maandelijks. Die zijn al een tijdje aan het verschijnen in het Nederlands en die moeten dan ook verschijnen. Die worden vertaald in het... Die zijn al een tijdje aan het verschijnen in het Italiaans en die verschijnen dan ook in het Nederlands. Ja.
We zorgen ervoor dat er bij dit interview op onze website ook een link staat naar de website voor het jubeljaar, zodat de luisteraars daar verder nog wat kunnen opvolgen en uw bijdragen ook lezen. Don Wim, aan het einde nog graag twee korte vragen. De heilige Franciscus van Sales, u kent hem intussen goed. Zou u kunnen duiden of er de vinger op kunnen leggen wat de heilige Franciscus van Sales voor u concreet betekent?
Franciscus van Sales voor mij... Ik denk dat hoe meer dat ik naar Franciscus van Sales bestudeer, hoe meer dat, dat het voor mij duidelijk is dat er een zeer diepe en een grote band is tussen Don Bosco en Franciscus van Sales. En dat wij hem eigenlijk nog meer moeten leren kennen om te weten wat hij voor Don Bosco betekend heeft. Voor mij persoonlijk wil dit zeggen... dat ik moet blijven studeren, moet blijven mensen uitnodigen om met de artikels bijvoorbeeld die ik aan het schrijven ben, met de video's die ik opneem over Sint Franciscus van Sales, om ervoor te zorgen dat wat hij zegt ook bij de mensen geraakt. De eenvoudige woorden die hij gebruikt, moet ook ik gebruiken om hem bekend te maken aan anderen.
En tot slot een vraag die we... altijd aan het einde stellen van een gesprek of Radio Maria. Onze lieve vrouw, normaal gezien vraag ik het aan de geïnterviewde, maar op dit moment is het misschien toch interessant om te vragen wat de plaats is van Maria in het leven of in het werk van de heilige Franciscus van Sales. Als u daar misschien nog een kort antwoord op kan formuleren.
Ik denk dat de mooiste verwijzing naar Franciscus van Sales en onze lieve vrouw is hetgeen dat ik al gezegd heb, hè, een congregatie oprichten die de naam van Maria draagt. En dat is zowel Maria als Sint-Jozef nemen een grote plaats in de spiritualiteit van Sint-Franciscus van Sales. Hè. En Franciscus van Sales doet dat met een zeer grote eenvoud. Zowel als hij over Maria spreekt, als hij over Sint-Jozef spreekt, dan spreekt hij over mama en papa. De mama en de papa van Jezus. Dus je kan daaraan voelen dat hij een grote verering heeft, maar zoals hij was, op een heel eenvoudige manier. En ik denk dat dit de sterkte is van Franciscus van Sales.
Don Wim, heel hartelijk bedankt voor dit interessante gesprek. Ja, we wensen u nog veel vreugde met uw taken daar
Dank u wel.
Aan de universiteit. En misschien tot later. Hè?
Ja,
dag. Dank u, dag.